We gaan terug naar Genesis hoofdstuk 12, waar Abraham was aangekomen in Canaan. Dat staat boven vers 5 van Genesis 12. Aankomst in Canaan. En daarvan staat dan dat hij kwam in Sichem, vers 6. Tot aan het eikenbos, of tot aan de eik. More en de Canaanieten waren toen de tijd in het land. Zo verscheen de Heer aan Abraham en zei: aan uw zaad zal ik dit land geven. En toen bouwde hij al daar een altaar, de Heer die hem verschenen was. En hij brak op van daar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel. En hij sloeg zijn tent op zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar de Heer een altaar en riep de naam des Heeren aan. Daarna vertrok Abraham gaande en trekkende naar het zuiden. En er was honger in dat land, zo toog Abraham af naar Egypte om daar als een vreemdeling te verkeren, terwijl de honger zwaar was in dat land. Dat wil zeggen, het was allemaal heel voorlopig en vluchtig. Later lezen wij daarover dat deze omstandigheid iets van 430 jaar geduurd heeft. Dat wil zeggen, vanaf de roeping van Abraham officieel tot aan de uittocht uit Egypte van zijn nageslacht. Dat is dus enige eeuwen verder. En als we ons beperken tot de roeping van Abraham en vervolgens de intocht in Egypte van zijn nageslacht, dan ben je op de helft, precies volgens de Bijbel. Dat is 215 jaar. Niet algemeen bekend, maar ja. Ik denk niet dat de Bijbel daar onduidelijk over is, dus doe maar. Maar 215 jaar, waarvan staat dat zij Abraham en de generaties daarop volgend, dat zij als vreemdelingen verkeerd hebben in het land dat weliswaar de Heer hem beloofd had. Maar het was het hunne niet. En van Abraham staat, hij bezat daar niets, nog geen voetstap. Pied à terre heet dat gewoon in het Frans. En het heet toch een voetstap in het Nederlands? Nee. Geen voetstap. Hij had er alleen een graf. En dat was het dan. En dat alles wegens het idee dat de Heer dit land, aan hen zou geven. En daarom hadden ze het niet. Vreemd genoeg. Want anders zouden ze het gekocht hebben. U weet, dat heb ik u al een paar keer verteld. Het komt nog wel een paar keer voorbij. Die familie was niet arm. Het waren niet maar een paar arme Bedouinen die een paar schapen op nahielden, daarvan moesten leven. Het was een directe lijn. Nou ja, en het was een zijlijn geworden, maar het was een lijn van de grote menselijke koninklijke familie, zoals bekend. En dat gaf hun inderdaad een bijzondere plaats en vermoedelijk ook een bijzondere rijkdom, want daaraan heeft het Abraham nooit ontbroken. Wat dat betreft was hij zeker niet afhankelijk van de collecte of van de Heer, of waar hij maar afhankelijk van was. Hoe zeg je zoiets? Maar het was niet zijn land. Hij had het dus ook niet gekocht. En de volgende generaties verkeerden daar volgens de Bijbel zelf ook als vreemdelingen. Maar de Heer had het hem beloofd. En dat is ook wat hier dan meteen staat nog, hè? In vers 6 van Genesis 12. Vers 7 was het. Aan uw zaad zal ik dit land geven. Ik geloof dat ik de vorige keer ook gezegd heb dat het zo vaak herhaald wordt dat het geen zin heeft om elke keer als ik het tegenkom alle schriftplaatsen te noemen. Dat zijn er ook veel, veel te veel. Tot dit Nieuwe Testament aan toe. Moet maar duidelijk zijn dat God zijn werk belooft te doen aan Abraham en zijn zaad. En eigenlijk had ik moeten zeggen dat de Heer zijn werk belooft te doen via Abraham en zijn zaad. Want het is Abraham en in hem En in zijn zaad zouden alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dat plaatst dus Abraham en het volk dat uit hem voortkomt aan het hoofd van de volkeren der aarde. Als u tenminste enig idee hebt van hiërarchie, van volgorde. Hoe het ook zij, hij kwam in Sichem aan het eikenbos, aan de eikenboom heb ik u gezegd, maar eikenbos is het hier vertaald voor de gelegenheid. Hij kwam in Sichem en over Sichem hebben we tamelijk uitgebreid gesproken, waren we nog niet mee klaar. Sichem betekent zoveel als de nek, de schouder. Het heeft iets van doen met het dragen van verantwoordelijkheid. Het woord is, eigenlijk is het shagam. Dat is de wortel van, maar het is volstrekt hetzelfde. Je schrijft het ook hetzelfde. Shagam, en dat wordt vertaald met vroeg opstaan. Ik heb je verwezen naar Joshua 3. Joshua maakte zich desmorgens vroeg op. Hij was niet de enige die dat deed in de loop van de geschiedenis. En uiteindelijk kennen we het in elk geval van de Heer Jezus, die zo vroeg opstond dat men tot vandaag niet helemaal zeker weet, was de zon eigenlijk al opgegaan of niet? En het antwoord is een paar seconden eerder. Maar precies weten we het niet. Ja, het was na zonsopgang, anders telt het niet namelijk. Maar u weet dat de vrouwen onderweg gingen naar het graf toen het nog donker was. En toen het begon al een beetje licht te worden. En toen kwamen ze bij het graf, maar toen moet de zon er zo op een of andere wijze boven de horizon gestaan hebben. Enzovoorts. Hij maakte zich des morgens vroeg op. Vroeg opstaan. We komen het dus tegen in de opstanding uit de dood. En dus hangt het samen met eerstgeboorterecht. Want eerstgeboorterecht is voor de eerste, dat het daarna het een en ander aan, arbitrair aan is, zal ik maar zeggen, wie is eigenlijk de eerste en op welke grond. Dat is ook zo, maar het doet hier niks aan af. Het heeft iets met de eerste geboorte te maken. Maar het woord wordt ook opgevat als zelfstandig naamwoord, als schouder. Het andere was het werkwoord. En dan wordt het de schouder of nek in de zin van de lastdrager. En ik heb je verwezen naar Jesaja. De heerschappij is op zijn als kerstfeest is, dan weet u het allemaal weer. Zijn naam is enzovoorts. En de heerschappij is op zijn schouders. Want dat is wat het is. Verantwoordelijkheid dragen, dat doe je op de schouder of op de nek. Dat heeft te doen met het juk en zo verder. En ook onder het Nieuwe Testament is sprake van een juk. Dat heet dan een juk dat zacht is. Neem mijn juk op u, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Zodat ik nu in één keer ook gezegd heb dat als je vermoeid en belast bent, word je geacht vermoeid en belast te zijn van het leven onder het oude verbond. Want het wordt daar ingeruild in de woorden van de Heer Jezus. Wordt ingeruild voor de last van het nieuwe verbond, logischerwijze. Maar hoe dat ook zij, Sichem staat voor vroeg opstaan, voor het begin van iets. Eigenlijk is het de doorverwijzing naar het begin van het nieuwe verbond. Het begin van iets. En dat vind je hier dus terug. En niet alleen hier, maar in de andere schriftplaatsen waarin Sichem figureert. Daar heeft het dezelfde betekenis. Daarvan heb ik u enige schriftplaatsen reeds genoemd. En ik moet u nog meenemen naar Koningen, het boek Koningen, naar 1 Koning. Wij waren het laatst namelijk in Richteren 21, waar de stam van Benjamin in de praktijk geacht werd uitgeroeid te zijn. En toen moest er nageslacht geregeld worden voor de stam van Benjamin. Dat was dus een nieuw begin voor de stam van Benjamin. En de parallel is natuurlijk met Paulus, de man uit Benjamin, in nieuwtestamentische tijd. Een nieuw begin. En zo verder. Vervolgens ging het evangelie ook in hoge mate naar de Benjaminieten. Dat wil zeggen, naar de stammen uit Benjamin, dat zijn de Belgische stammen. Maar goed, dat heb ik u verteld, dus daar kom ik dan maar niet meer op terug. Blijven we weer hangen. Want ik wil u meenemen naar 1 Koningen 12. Dat is de volgende keer dat Sichem genoemd wordt, namelijk in de Bijbel. En dat is in verband met de beruchte, beroemde, dramatische gebeurtenissen die leiden tot de, wat wij noemen, de scheuring van het Rijk. Ik vind het een beetje erg zware term, scheuring. Want het klinkt alsof er wat kapot gemaakt wordt. En zo was het dan ook weer niet helemaal. Maar het was wel de splitsing van het Rijk. Hetgeen ook een beetje overdreven is trouwens. Want ik wijs jullie maar op dat de eerste koning over Israël uit het huis van David, wel te verstaan, David dus, dat die koning was 40 jaar totaal, maar daarvan 7 jaren alleen maar over Juda en daarna alsnog 33 jaar over alle stammen van Israël. Zodat dat verschil tussen Juda en Israël, of de rest van Israël, dat was er al voordat David koning werd eigenlijk. Daar komt het op neer. En waar het precies staat, weet ik echt niet uit mijn hoofd. Maar als David dreigt te overlijden, nou ja, zoiets, op zijn sterfbed ligt of zo, dan maken zijn zonen zich op. Want wie gaat er nou opvolgen? En nou ja, dan krijg je gedoe over hem. Maar terwijl Adonia meent dat hij als oudste overlevende zoon van David in aanmerking komt en aanstalten maakt om zich tot koning te laten uitroepen, Bathsheba grijpt in en die zegt tegen David, was toch de bedoeling, we hadden afgesproken, had je me beloofd dat je onze oudste zoon tot koning zou maken, Salomo. Dus dat werd toen in der haast, werd dat geregeld, dat heet achterkamertjespolitiek, in onze dagen, maar dat doet er nou niet toe. Trouwens, in de geschiedenis komen deze dingen veel vaker voor. Zeker ook dat de dames zich ermee bemoeien. Maar goed, en dan wordt even snel, wordt Salomo op een ezel gezet of iets dergelijks. En er wordt een hoge priester bijgehaald. Want ze hadden er toch twee. Nou ja, laat maar zitten. En dus dat gebeurde. En toen officieel dus door David Salomo tot koning was aangewezen en gesteld, toen deelde hij mee dat hij Salomo tot koning gemaakt had over Juda en Israël. Ik aarzelde even, want ik weet de volgorde niet waarin hij het zei uit mijn hoofd. Maar hij zei, ik heb Salomo koning gemaakt over Israël en Juda, of over Juda en Israël. Zodat na 40 jaar koningschap van David, David zelf het onderscheid nog steeds maakt. Daarna volgen de 40 jaar van Salomo. En dan kom je terecht in 1 Koningen 11. Waar de Heer aankondigt aan ene Jerobeam, die uit het huis van Efraïm is, dus uit Israël, uit de stam met het eerstgeboorterecht in Israël, notabene ook. De stam dus die eigenlijk de naam Israël zou erven. Stel dat alle stammen uiteen zouden gaan, een eigen rijkje zouden stichten. Wie heette dan Israël? En het antwoord is Efraïm. Nou goed. Dus de Heer spreekt Jerobeam aan, via de profeet uiteraard. En hij zegt tegen Jerobeam dat hij koning zal worden over Israël. Met een uitzondering. Want hij zegt, de Heer zegt, laat weten dat hij nou eenmaal een verbond gemaakt heeft met David. En dat betekent dat het Davidische koningshuis niet zal ophouden te bestaan. Maar dat de erfgenaam uit het huis van David, dat is dan Rehabiam, koning zou zijn, in elk geval over zijn eigen stam, Juda. En vervolgens dat Rehabiam ook nog de stam van Benjamin meekrijgt. Met een duidelijke reden. De reden is dat Jeruzalem de residentie dus van het huis van David, en Salomo. En de locatie niet alleen van het koninkpaleis, maar ook van de tempel, is gelegen in het stamgebied van Benjamin. Dus als de Heer het Davidische huis in stand wil houden, zoals hij beloofd had in 2 Samuel 7 reeds, dan betekent het in de praktijk dat het huis van David koning zou blijven, in elk geval over Juda en Benjamin, minimaal. En dat is dus ook wat aangekondigd wordt. Dat staat in 1 Koningen 11 vers 35. Ik zal u daarvan, aan het eind van het vers, want ik ga die geschiedenis niet bespreken. Ik zal u daarvan 10 stammen geven, staat er dan. Dat wordt moeilijk gedaan, maar zo simpel is het. De Heer geeft 1 stam nog met Rehabiam mee, maar dat is de stam van Benjamin, die toegevoegd wordt dus aan de stam van Juda, als 1 geheel. Om praktische redenen, en omdat het woord van God inderdaad zou blijven wonen in het tweestammenrijk, om zo te zeggen, in het Davidische koninkrijk, dat staat in vers 36. Zijn zoon, dat wil zeggen die van Rehabiam, zal ik een stam geven, een extra wel te verstaan, opdat mijn knecht David, maar het gaat nu over zijn afstammelingen, een erfgename, opdat mijn knecht David altijd een lamp voor mijn aangezicht hebben in Jeruzalem, de stad die ik mij verkoren heb om mijn naam daar te stellen. Dat is de stam van Benjamin, want daar woont de naam des Heren. Daarom is het ook aardig dat je in het Nieuwe Testament die ene man uit Benjamin tegenkomt, die in bijzondere mate dat woord des Heren meekrijgt. Maar dat is dan onder het nieuwe verband. Heb je dat nog? Ja. Nou goed, maar hij krijgt dus, Jeroboam zou krijgen, 10 stammen. Staat in vers 35, dus doe maar. Dan lees ik met u, ik wijs erop dat vanaf vers 41 sprake is van het overlijden van Salomo. Met de bekende woorden, het overige nu der geschiedenissen van Salomo en al wat hij gedaan heeft in zijn wijsheid, is het niet geschreven in het boek der geschiedenissen van Salomo. Toma, hij is ook 40 jaar koning geweest, dat is vers 42. En dat was het dan. En zoals de Engelsman zei, Salomo had 1000 vrouwen en die slept met zijn vaders. Dat vond ik wel aardig eigenlijk. Maar toma. Dan krijg je 12 vers 1. En Rehabiam, dat is dus de zoon van Salomo, de kroonprins. En Rehabiam toog naar Sichem, want het ganse Israël was te Sichem gekomen om hem koning te maken. En daar heb je Sichem. Maar ja, daarna gaat het ook fout, hè, met Sichem. Want u weet toch wat er gebeurt. Het was wat ingewikkeld. Maar het volk wilde Rehabiam koning maken. Maar zeiden ze, oké, we erkennen u als koning, maar dan moeten we wel de belastingen omlaag. Het is gebruikelijk, dit soort dingen. Maar dat hoef ik u waarschijnlijk niet uit te leggen. Dan dat moet wel onder voorwaarden. Dan moet de belasting omlaag. En dan zegt Rehabiam, dan moet ik even aan mijn raadslieden vragen. Dus als je nou na 3 dagen terugkomt, op de 3e dag terugkomt, want dat staat er dan, hè. Even kijken waar het staat. Dat weet ik zo gauw niet. Vers 5. Ja, het staat in vers 12, dat ze kwamen op de 3e dag gelijk als de koning gezegd had. Maar waar hij het nou zei, dat... Ik was er net, ja, vers 5. Hij zei, ga heen tot aan de 3e dag en kom dan weder tot mij. Tot aan de 3e dag en kom dan weder tot mij. En dan in vers 12, zo kwam Jerobeam en het ganse volk tot Rehabeam op de derde dag, gelijk als de koning gesproken had, zeggende, komt weder tot mij op de derde dag. Dat is wat ze deden. En op de derde dag gebruikte Rehabeam dan nogal grove taal, waar ik dan ook maar niet verder op inga. Maar hij zegt, nee, de belastingen gaan niet omlaag. Belastingen gaan namelijk nooit omlaag. Dus, een kwartje van kok, dat blijft altijd een kwartje. Dat komt niet meer terug, dat wordt niet meer teruggedraaid. De enige manier waarop zoiets wordt teruggedraaid is door oorlog. Dan moet eerst het land, de economie en wat het maar is in elkaar storten. En dan wordt het opnieuw opgebouwd. Dat begint er van voren af aan. Dat is suredation, u weet wel. Het zwelt en het zwelt en het zwelt. En dan krijg je die Big Bang. Die is niet aan het begin, die is aan het eind van iets, Big Bang. Je kan niet niks hebben en dan ontploft het. Dat kan niet. Dus je hebt wat en het wordt steeds meer en dan ontploft het. Nou goed. Dus hij zegt, nee, dat gebeurt niet. En dan zeggen ze, nou, dan hoeven we u niet. En min of meer voor de hand ligt dat ze zich dan een andere koning opzoeken. Daar bent u waarschijnlijk vergeten. Maar zo is het in Europa ook geweest. Vooral de laatste paar eeuwen. Dat is zo. Ja. Dan ontstaat er weer een land, dan wordt er weer een land zelfstandig of zoiets. Dan komt er weer een verdeling. En dan moeten ze een koning hebben. Dan gaan ze kijken bij de bestaande koningshuizen in het buitenland of er misschien nog iemand vrij is. En die kan ons solliciteren. En dan bemoeit Victoria er zich mee, want die heeft een uitgebreide. Ja, zoiets. En dan komt er wel ergens iemand uit het huis van Hannover of het huis van. Hoe heet het ook alweer, van Gotha, enzovoorts, komen ze. En dan wordt er weer een koning opgescharreld voor Griekenland. Dat is maar korte tijd geweest, maar het was wel zo. Die hebben ze uit Denemarken gehaald, geloof ik. En toen moesten ze nog een koning hebben voor Bulgarije. Die hebben ze inderdaad, hoe heet die tak? Gotha. Nog wat. Er zit een heleboel voor. Ontschiet me nu. Daar kan ik de hele dag mee bezig zijn. En s'avonds weet ik het dan niet meer. Maar vooruit. Dan vinden ze iemand die dat dan. Enzovoort. Voor Bulgarije was dat. De afstammelingen lopen nog steeds rond. Hier in Europa. Wordt ook in ere gehouden. Komen op de koninklijke familie bruiloft. Partijen. Enzovoort. Echt waar. Alleen het is al lang geen koninkrijk meer. Dan heb je Albanië nog. Die valt buiten de boot, want het was gewoon een rijke man die ze ooit koning gemaakt hebben. Zog heette die. En zijn kleinzoon die verkeert nog steeds onder de koninklijke families in Europa. Leka II. Ja, was kort geleden het nieuws, daarom weet ik het. Maar zoiets. En wat hadden we nog meer? Oh ja, België werd zelfstandig. Hadden we het nog niet over gehad, toch? België werd zelfstandig, moesten ze ook ergens iemand vinden. En zelfs bij het Nederlandse koningshuis hadden ze nog gedacht dat zo'n nummer 2 misschien wel koning wilde worden. Of weet je veel wat. Maar dat werd niet wat. Hebben ze ook weer een ander op. Maar zo gaat dat. Ze zoeken iemand op die niks doet. En de Scandinavische landen is helemaal moeilijk, hè. Dan had je de twee broers. De een was koning van Denemarken en de ander was koning van Noorwegen. En toen brak de Tweede Wereldoorlog uit. Nee, dat was zo. Er waren broers. Voor Zweden hebben ze in de tijd een Franse meneer tot koning gemaakt. Franse namen kan ik helemaal niet onthouden. Maar zo gaat dat. En in dit geval, ja, het lag voor de hand. Het werd het hoofd van het huis van uit Efraïm. Het stamoudste van Efraïm. Alleen, die wist er al van, want de Heer had het allemaal laten weten. In hoofdstuk 11, Jerobeam, die trouwens voor Salomo had moeten vluchten in de tijd. Want ja, Jerobeam als hoofd van de stam van Jozef, heet het officieel, Maar daarmee van Ephraim en Manasse was natuurlijk de meest aangewezen, het meest aangewezen alternatief voor het Davidische huis. Omdat hij de stamoudste was van de stam met het eerstgeboorterecht en dus de erfgenaam van de naam Israël. Want zo sterk liggen die dingen. Was niet zomaar iemand. Maar goed, na de dood van Salomo meldde Jerobeam zich weer. En die kreeg deze dingen niet alleen te horen, maar nam ook inderdaad de leiding. Kortom, ze wilde Rehabeam niet meer, want die wilde de belastingen niet verlagen, die uiterst hoog waren geworden vanwege de bouw van de tempel. En nog enige projecten, een huis in Griekenland of zo, van Salomo, wat het maar was. Het kostte, ja, weet ik veel, met zijn verzameling. Hij heeft heel wat gedaan aan de cultuur. En het heeft een heleboel geld gekost. En ze wilde er nu vanaf. Een juk. Hij zei namelijk, vers 14, mijn vader heeft uw juk zwaar gemaakt, maar ik zal boven uw juk nog daartoe doen. En de andere taal, schuttingwoorden, laat ik maar buiten beschouwing verder, wat hij allemaal zegt, maar dat lijkt me een duidelijke zaak. Het juk zou zwaarder worden. Toen zeiden ze, dan willen wij u niet. En dus wenden ze zich tot Jerobeam, die koning werd over Israël, behalve dan over de stam van Juda en Benjamin uiteraard. Het resultaat is dat Rehabeam zijn leger wil vergaderen om ter strijde te trekken tegen Israël. De Joodse koning, koning uit Juda, wil ter strijde trekken tegen Israël. En dan stuurt de Heer een profeet naar hem om te zeggen, gij zult, vers 24, gij zult niet optrekken nog strijden tegen uw broederen, de kinderen Israëls, en iedere keer weder tot zijn huis, want deze zaak is van mij geschied. Ik heb altijd de indruk dat de historici, dan wel de luiden die de Bijbelse geschiedenis vertellen, die uitspraak missen. Ik weet niet waarom. Want ze hebben het over scheurmaker enzovoort. En opstand, rebellie en wat het maar was. Maar ja, zo liggen die dingen niet. Ze zijn heel begrijpelijk, historisch zijn ze heel begrijpelijk. Ook de wens van Israël om zich niet zo te onderwerpen aan Rehabeam enzovoort. Maar het hele punt is dat de hele geschiedenis een profetische betekenis heeft. En wat ik altijd zeg is dit, als je ethiek aan het bedrijven bent, als dat je eerste reactie is, wat doen ze hier goed, wie is hier fout, wie schuldig zit enzovoort, wat hadden ze beter moeten doen, dan mis je compleet de hele clou van het verhaal. Waarom kun je niet begrijpen dat dit profetie is? En dat zelfs als Rehabeam zegt, het juk wordt alleen nog maar zwaarder, dat ook dat van Gods wegen is ingegeven. Ik zeg niet dat het zo is, maar waarom kun je dat niet begrijpen? Je moet daar geen oordeel over vellen, dat staat er ook niet. Wij vinden het onsympathiek, omdat, ja, hogere belastingen. Ik geloof nooit dat de belastingen toen zo hoog waren als ze nu zijn bij ons. En ook niet zo crimineel, want het idee van dat belasting geheven wordt over bezit, dat wordt in de Bijbel beschouwd als volstrekt crimineel. En bij ons is het hoogst gebruikelijk. Toch? Nou ja. Gaat het me verder ook niet om, doet er ook verder niet toe. Ik zei u, zo gaat het in de wereld, dat is de gang van zaken, kunnen wij niks aan doen. Wij worden eruit getrokken, dus we laten het voor wat het is. Dat is het eigenlijk, hè. Maar het punt is dat die hele gang van zaken zich afspeelt inderdaad rondom Sichem. Rehabeam toog naar Sichem, want het ganse land was te Sichem gekomen om hem koning te maken. Om een of andere reden schijnt men dus toch geweten te hebben dat het daar moet gebeuren. Wat toch wat vreemd is, want Jeruzalem lag natuurlijk ver meer voor de hand. omdat het nou eenmaal de hoofdstad was. Maar Sichem staat altijd aan het begin van het nieuwe. Het is de uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond en wat er dan verder maar zou moeten komen. Het Sichem, Shacham, vroeg opmaken, vroeg opstaan en al dat soort dingen meer. Wakker worden, verantwoordelijkheid dragen enzovoorts. In vers, even kijken. In vers 25 van hoofdstuk 12, overigens, lezen we ook meteen. Jerobeam nu bouwde Sichem op het gebergte van Efrem en woonde daarin. Zodat je ziet dat Sichem wel degelijk gelegen is in het gebied van Efrem, van de stam van Efrem. En het merkwaardige is dan toch dat je in vers 1 leest, Rehabeam toog naar Sichem om zich daar tot koning te laten uitroepen. Mocht je dan vragen waarom dan Sichem, dan moet ik zeggen omdat het kennelijk de dominante stad of plaats was in het gebied van Jozef. Dat wil zeggen van Efrem. En dus een natuurlijke hoofdstad van het land. Al was het dan niet de residentie. En dat verschil, ja, dat is makkelijk uit te leggen, want wij in Nederland kennen dat verschil maar al te goed. Want om een of andere reden is Amsterdam de hoofdstad van ons land. Maar om een of andere reden hebben de lui van Oranje, van al die Willems enzovoort, die hebben het in Amsterdam nooit zien zitten. Eenvoudig omdat de Amsterdammers die Oranjes niet moesten. Zij wilden de macht aan de commercie. Amsterdam is de stad van de handelaars, de rijke handelaars. Die voelden zich in de wielen gereden door door de adel eigenlijk. Zo is het altijd geweest, dus dat moesten ze niet. Dat wrong altijd. Nou ja, ik zal u de geschiedenis van Amsterdam besparen. Maar Den Haag was dus van de graaf. Schravenhagen. Behalve toen niemand meer van adel mocht zijn, toen werd het dus Den Haag. Maar, en 's-Hertogenbosch werd Den Bosch. En ik moet u zeggen, ik schrijf altijd Den Bosch of Den Haag, want bij Schravenhagen en bij 's-Hertogenbosch, het apostrofje gaat nog wel, maar dan die kleine S, daar heeft mijn spellingchecker moeite mee. En moet er dan nog een streepje tussen of dit? Bij Schravenzande ook? Of bij... Nee, nou ja, dat bedoel ik. Dus dan schrijf ik gewoon Den Bosch. Dat begint met een D en in de lijst begint het met een D. Dus dan weet je waar het staat. Maar eigenlijk zou ik principieel gewoon moeten schrijven 's-Hertogenbosch en des Gravenhagen. Maar ja, doe maar. We laten het er maar bij. Maar na Sichem in Efrem, want dat is eigenlijk de plaats. Het was de man uit Juda, David, die Jebus veroverde op de Jebusieten in het stamgebied van Benjamin. En die daar zijn paleis zette en zijn zoon bouwde daar de tempel. Dat was het, maar eigenlijk had het Sichem moeten zijn dus, bij Efrem. Nou ja, daar ging Rehabeam naartoe uit Juda om zich daar tot koning te laten maken, maar dat liep dus fout. Hebben jullie dat nog? Sichem werd de hoofdstad dus van Jerobeam. En dat is dan vers 25 van hoofdstuk 12. Jerobeam nu bouwde Sichem op het gebergte van Efrem en woonde daar en toog van daaruit en bouwde Penuel. Nou ja, enzovoorts. Waarna een hele geschiedenis volgt van die twee rijken, want er ontstonden dus twee rijken uit één. En het ene heet het Joodse volk en het andere heet Israël. Ik zeg het met opzet zo. Want ook al heet het niet zo, dan nog was het zo. Dat wil zeggen, het ene heet Juda. Want de Benjaminieten heten ook Juda. Want het koninkrijk heet nou eenmaal Juda. En het andere koninkrijk heet Israël. En dat blijft zo tot aan de ondergang van Israël. Dat wil zeggen van wat wij dan het tienstammenrijk noemen. Ik vind altijd nog een handicap dat wij moeten spreken over het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. In de eerste plaats omdat dat, dit is wel een term, maar die namen deugen ook, deugen niet, in zichzelf niet. Want die getallen 10 en 2 zijn ook arbitrair. Maar zij heten gewoon Israël en Juda. Maar ja, ook in de Bijbel heb je dan een probleem hoor, want in het Nieuwe Testament worden de Joden ook beschouwd als Israël. Dus ja, het blijft een moeilijke zaak. En dat betekent dus dat je altijd de context moet betrekken om te begrijpen wat wordt er nou eigenlijk bedoeld. Zie? Maar wat geïllustreerd wordt in deze geschiedenis is natuurlijk weer precies hetzelfde. Hè? Er komt een koninkrijk, dat moet gaan gebeuren. Maar wat er in werkelijkheid gebeurt is dat wat Israël betreft verdwijnt Juda van dat toneel. Toch? Juda wordt apart gezet en Israël blijft Israël, maar dat zijn nu nog maar de 10 stammen van Israël. En de geschiedenis van het Davidische huis, van het koninkrijk van David, het Davidische huis, die loopt inderdaad via Juda. En merkwaardigerwijs, die dynastie is ook altijd gebleven. Binnen Bijbels kader kom je dan natuurlijk nooit verder dan alleen de Bijbelse geschiedenis. Dus het huis van David loopt dan van 1000 voor Christus, pak een beet, tot aan Christus. Dat wil zeggen, die kennen wij als erfgenaam van David en als koning der Joden. Althans, als kroonpretendent. Want zo heet dat. Als hoofd van die familie of zo. Want zo gaat dat in adellijke families zo zonder meer. Waarmee ik maar weer gezegd heb dat niet alleen Abraham, maar ook de Heer Jezus, maar niet een, dat de Heer Jezus maar niet een lager wal geraakte figuur was aan de onderkant van de samenleving. Arm, weet u wel, en bijna bij de bedelstaf, een arme timmerman, voordat de vakbonden waren uitgevonden en zo. Hoe zeg je zoiets? Jezus was een carpenter. Waar staat dat in de Bijbel? Hè? Gert, nou ja, laat me zitten. Timmermans, maar toen. Nee, er staat nergens in. Wat in de Bijbel staat, is dat hij beschouwd werd als de erfgenaam van David en dus de kroonpretendent. Zie? Nou ja. Er lopen dus, ik heb net gezegd, er lopen er nog zat van rond. Ik kwam trouwens laatst, kwam ik Frederik van Habsburg tegen. Frederik, wie heet er nou van Habsburg? Iedereen weet wie er van Habsburg heet. Dat is die familie met die koninklijke en keizerlijke takken in Duitsland, in Oostenrijk, in Spanje en wat het maar was. Daar loopt nog steeds een hoofd van die familie rond. Een kleinzoon van Otto. Frederik van Habsburg. Ja. Niet? Weet je niet? Ken je niet? Autocoureur van zijn vak. Maar hij is het hoofd van de familie en dus eventueel kan hij aanspraak maken in ieder geval op de Oostenrijk-Hongaarse troon. Want hij is dan de achterkleinzoon of achterachterkleinzoon van Frans Jozef, die u zo goed kent, weet u wel. En van Sissi enzovoort. Hun opvolger was Karel en de zoon daarvan was Otto. En dan komt er geloof ik weer een Karel. Ja, getrouwd met Sita van Bourbon, Parma. En dan krijg je, geloof nog een Karel, en dan krijg je deze Frederik. Frederik Habsburg, maar het is van Habsburg en nog zo ten Habsburg-Lotharingen en wat het maar was. Dus die lopen zo rond. Zo iemand was de Heer Jezus. De man zonder een troon, maar wilde degene die de aanspraak op kon maken. Vandaar dat Jeruzalem in rep en roer geraakte. Toen die wijzen uit het oosten kwamen enzovoort. Te zoeken naar de koning der Joden. Toch? Nou ja, en vandaar dat Pilatus in de problemen kwam. Toen hij ermee geconfronteerd werd. En hij informeerde meteen: bent u de koning der Joden? Of bent u dan een koning? Enzovoorts. Hij moest al weten hoe dat zat. En onder die titel is de Heer gekruist, toch? En na zijn opstanding werd verkondigd dat het koninkrijk alsnog zou komen. En het is de eerste regel van Dat gebed, weet u wel. Uw koninkrijk komen. Onze Vader die in de hemel zet, uw naam worden geheiligd. Dat is het aanspreken en dan komt de eerste zin. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als op aarde. Dat is nog steeds aan de orde. En daar gaat het dus over. Maar goed, wat we hier in de geschiedenis vinden, deze geschiedenis van de scheuring van het Rijk, is dat de naam Israël inderdaad officieel uit Jeruzalem verdwijnt. Want de naam gaat mee met Efraïm, met Jerobeam, met het tienstammenrijk. Dat heet Israël in de Bijbel. Als het gaat over de koning van Israël is het geen Jood. Nou goed, en wat het Joodse koninkrijk betreft, dat bleef onder het huis van David. Dus een hele lange dynastie, gewoon gaan die dynastieën zo lang helemaal niet mee. Het is de langste die wij kennen en heb ik het er nog niet eens over, dat volgens de Bijbelse profetieën natuurlijk die dynastie voortgezet zal worden tot in eeuwigheid. En aangezien de Heer Jezus niet op de troon van David zit, vandaag betekent dat iemand anders, dus minstens één andere ergens, die troon van David bezet houdt. Dus dan, als je die zoekt, dan moet je zoeken naar de oudste dynastie, koninklijke dynastie ter wereld. En dan weet je waar je uitkomt, toch? In Nieuw-Troje. Londen. Trinovantum. Noemden de Romeinen het, Neo Troyes. Zodat het idee dat het afstammelingen van Troje waren die Londen gesticht hebben, niet pas in de middeleeuwen is uitgevonden, zoals men ons wil doen geloven. Maar de Romeinen wisten daar al van. En de Trinovanten zelf natuurlijk ook. Alleen men heeft de kip en het ei verwisseld weer. En gezegd, de inwoners daar van Londen en omgeving heten Trinovanten. En daar is de stad naar genoemd. Maar ja, wat betekent Trinovantum? Nieuw Troje. Dus blijf toch Troje. Zodat de naam Brit ook met gemak teruggeleid kan worden naar Brutus die uit Troje kwam. Trojaanse dynastie. En dan hebben we het nog niet eens over de leeuw. Ik was trouwens, mag ik helemaal niet vertellen, doet er ook helemaal niks toe. Maar ik was van de week bij Paleis het Loo. En tot mijn verrassing, er was wat veranderd. Iets met de ingang naar het terrein. Wat ik het, bewaking zal het wel zeggen. En daar stond een standbeeld of zo van Willem II, dat wil zeggen stadhouder Willem Willem III moet dat zijn. De man die ook koning was van Engeland. En die trouwde met ene, want die was getrouwd met ene Mary, want zij heette allemaal Mary een paar generaties lang. Want zijn moeder heette ook zo, geloof ik trouwens, Mary van Engeland. Maar goed, en die twee stonden twee standbeelden van Willem en zijn vrouw tegenover elkaar naast de grote doorgang. En de een met het wapen van de leeuw en de ander met het wapen van de eenhoorn. Dat vond ik wel leuk. Want als je dat Britse wapenschild ziet, daar heb je de schilddragers en de een is een leeuw, de ander is de eenhoorn. En de leeuw is van David, volgens de Bijbel. En de eenhoorn, volgens de Bijbel, is van Jozef. Maar ik was verrast om dat hier in Nederland tegen te komen bij elkaar. Bij een Nederlands paleis. Maar die maar even terzijde.
En dan heb je de eerste vlag, toch?
Hè?
En dan heb je de eerste vlag met die harp, toch?
Ja, daar vind je ook een verwijzing naar David natuurlijk. Ja. Maar de aardigheid is dat die twee begrippen met elkaar verbonden zijn. Ik ging eigenlijk wat zeggen over die leeuw. Die leeuw, dat is volgens mijn beste weten en naar commentaren die ik ken, is het niet anders dan dat de bekende klimmende leeuw, de Vlaamse, maar ook de Hollandse leeuw, volstrekt identiek is aan de leeuw van Troje. En via Troje loopt dat huis van Juda. Namelijk dan niet via Peres, maar via Zera. Maar het is dan wel weer bij elkaar gekomen. En het is gevestigd over Israël, het Davidische huis, over Israël. Maar David, Juda is de leeuw, maar Israël is Efraïm en het is dus de eenhoorn. En die vind je bij elkaar. Nou goed, voor wat het waard is, misschien niet veel, maar ik heb nog wel een paar van die, nou wel veel eigenlijk. Ja. We hebben het er vast nog wel eens over. Maar waar het maar om gaat is dat deze splitsing van het Rijk loopt parallel aan, of profetische uitbeelding is van wat er aan het begin van onze bedeling gebeurd is. Dat Davidische huis wordt niet hersteld, wordt niet geplant over Israël, om zo te zeggen. Niet letterlijk, er komt niks van in. Bovendien, Rehabiam is dan toch degene die uitdrukking geeft aan heerschappij van de wet, de eisende wet. Daarmee ook van Saul uit Benjamin. De eisen, Saul betekent de eisende. Men vertaalt het gemakshalve met de gevraagde. Zo van, hij was gekozen door het volk enzovoorts. Maar daarmee heeft men de betekenis weggeredeneerd. Saul is de eisende, hij is een uitbeelding van de wet namelijk. Net als Saulus van Tarsus in het Nieuwe Testament. Maar ja, die ontdoet zich van zijn naam vervolgens. En gelijk had hij. Weg met de wet. Dat was het, die was voorbij. En Rehabiam zegt, nee, ik doe hem niet weg. Dat had nu gekund, hè. Dit is de gelegenheid, dat is klassiek. Komt een nieuwe koning. Maar je moet af en toe een stap terug doen. Dus je moet de belasting verlagen. Je moet, de smeekschriften der edelen. En zo moet je inwilligen, hoe heet dat? Enzovoorts. Hè. Ze komen met verzoeken, ze willen privileges. Dat moet je doen, dan kun je macht houden. Af en toe moet je terug, want onderweg groeien. Je moet af en toe dat kwartje van kok teruggeven. Maar ja, dat doen ze niet, dus het gaat fout. Begrijp je ongeveer wat ik zeg? Er is een klassiek gebruik, nog steeds actueel. Dat is als er een nieuwe koning komt. En zelfs in Amerika als er een nieuwe president komt. Dat nogal wat lui die in de gevangenis zitten, krijgen amnestie, krijgen gratie. Die mogen weg. Waarom is dat? Waarom zou dat? Nou ja, dat stamt van dit soort dingen. Zo'n koninkrijk, zo'n huishouding, zo'n administration noemen de Amerikanen dat. Ja, die groeit en die groeit en die groeit. Die wordt zwaarder en zwaarder. En af en toe moet dat gewoon, moet er wat weg. En dan kun je weer, overnieuw beginnen. Dat is het eigenlijk. Maar goed, Rehabiam zegt, nee, het wordt alleen maar zwaarder. Wij herkennen dat, want als je de demon verdreven hebt, dan, en er komt niks anders voor in de plaats, dan komt hij terug met nog 7 anderen, kent u die? En het laatste van dit volk zal erger zijn dan het eerste. Dat is Matthäus 12, zo tegen het eind van het hoofdstuk daar. Maar dat is de beschrijving van het Joodse volk feitelijk. Het had liever de wet, oude verbond, dan de genade van het nieuwe verbond. En het gevolg daarvan is dat die wet nog zwaarder geworden is. Want als je daar zo nadrukkelijk naar grijpt, van nee, wij willen het dan oké, dan ben je de klos dus. Dan oké. Dan heb je dat. U weet wel. Vond u het lekker? Ja, ik vond het lekker. Nou, dan krijg je nog een bord vol. Kent u dat? Dus zeg nooit dat je het lekker vond als het niet lekker was. Want dan moet je nog meer. Mijn vrouw zal er in de pauze een verhaal over vertellen. Maar toen maar. Die dingen gebeuren. Dus ja, dat is met het Joodse volk gebeurd. Dus ze hebben gegrepen naar hun eigen identiteit. Dat wat ze als hun moreel eigendom beschouwde, waaraan zij hechten. Want ja, het gaat om het in stand houden eigenlijk van een soort eigen cultuur, waaraan men zijn identiteit kan ontlenen. Dat willen wij, want anders raken we onze Joodse identiteit kwijt. En het gevolg is dat dat juk dus nog veel zwaarder geworden is. Want zo werken die dingen. En zo werken ze vandaag nog. Als je iemand hebt die onder de wet leeft, zal ik maar zeggen, je confronteert zo iemand met het evangelie. En hij zegt een paar keer, niet noodzakelijk maar één keer, maar hij zegt een paar keer nee, dat wil ik niet. Dan komt hij nog zwaarder onder het juk waar hij al onder zat. Dat is normaal. Dat is zo, ik moet zeggen, dat is natuurlijk. Zo gaan die dingen. Zie? Nou goed, maar dat is wat hier uitgebeeld wordt. En wat er dus gebeurt, is dat de Heer zelf, want die was het, dat de Heer zelf het koninkrijk wegneemt van Rehabeam en het geeft aan Jerobeam. Hij neemt het weg bij de twee en hij laat het bij wat dan heet de tien vanaf dat moment. En logischerwijze wordt dan Efraïm dominant. Die wordt de drager van het koningschap. Daarna moet ik u zeggen dat, ik zeg het zomaar uit het hoofd, want ja, zijn dingen, wanneer moet je dat nakijken? Maar ik meen zo uit het hoofd te weten dat die koningslijst van het tienstammenrijk zelfs gaat over, ik meen, zeven verschillende families. Dat wil zeggen, zeven verschillende koningshuizen. Heb je dat nog? Ze blijven niet aan de macht, het wisselt elkaar af. Nou ja, ook dat gebeurt trouwens. Ja. Nou ja, dat kennen we ook uit de geschiedenis van de Europese vorstenhuizen. Maar toen maar. Of ze moorden elkaar uit, een andere neemt de macht over en dan komt er weer een dynastie enzovoort. U weet wel, en dan komt er zo iemand, die Franse koningen, Plantagenet, nee, die andere bedoel ik. Maar goed, Capet, meneer Capet wordt de koning, weet ik welk nummer die had. Die werd meneer Capet enzovoort. Maar ja, toen kwam er iemand uit Corsica, zo'n mannetje kwam daar. En die nam de macht over en na verloop van tijd benoemde hij zichzelf niet eens tot koning, maar tot keizer enzovoort. En dan groeide ook weer de dynastie uit. En daar hebben wij in Nederland onze eerste officiële koning aan te danken. Nog. Nou ja, dat was Napoleon, onze broer. Die was ook weer snel verdwenen trouwens. Maar dat was wel het begin van het Koninkrijk der Nederlanden. En net toen moest Nederland de koning hebben. Toen zeiden ze, waar zijn die lui van Oranje Nassau eigenlijk gebleven? Die stadhouders. Moesten ze nog op zoek, waar die gebleven was, Willem de Vijfde, waar die gebleven was, toen hebben ze hem in Engeland gevonden. Ze dachten dat hij ergens in Duitsland zat, in Pruisen, bij zijn familie, althans die van zijn vrouw. Maar goed, en daar had hij ook bezittingen, maar ze vonden hem in Engeland en toen hebben ze hem naar Nederland gehaald. En om hem nou meteen koning te noemen, was ook weer zo wat, vonden ze in Nederland. Dus wat werd die soeverein vorst enzovoort. En toen heeft hij zelf gezegd, dat is ook maar een gedoe, noem mij maar koning. Vandaar dat je nou nog steeds hoort dat hij zichzelf tot koning heeft uitgeroepen. Maar zo ligt het niet helemaal, hè. Integendeel. Maar toen maar. Ze hebben hem onlangs weer tot koning willen maken zonder de titel. En dat is een beetje raar natuurlijk. Maar die dingen gebeuren. Maar wat hier gebeurt, is de verwisseling, het omleggen van de wissel eigenlijk. Israël, ja, dat is niet langer zo. Jeruzalem, de naam Israël, berust in Sichem. En dat is de illustratie van hoe het is in onze tegenwoordige tijd, namelijk. Want deze splitsing, daarvan zegt de Heer, dat is door mij geschied. Maar dat is dan weer zo, omdat het natuurlijk een beeld is van de gang van zaken uit onze bedeling. Maar je kunt het ook kausaal verklaren en zeggen, ja, dat is omdat de Heer wist dat het met het Davidische huis niet goed zou gaan. Dat er wat fout zou lopen. En met het Joodse volk al helemaal. En dat ze vasthoudend aan wetten niet zouden, de Messias niet zouden willen aanvaarden. Of wat dan ook maar. En dan heeft de Heer altijd nog een ander deel van Israël achter de hand. In het geheim, in het verborgene. En dat is ook zo. Want het is afgevoerd. Het is verdwenen onder de volkeren. In de loop der tijd. En het laatste beetje is afgevoerd. Want het was maar het laatste beetje. Is afgevoerd naar Assur. In Assyrische ballingschap. En daar is men het spoor bijster geraakt. Om een of andere reden. Matuma. En dus kijkt men nu naar de Joden als Israël en beschouwen de Joden zich als Israël en als het uitverkoren volk, terwijl het stik ongelovig is natuurlijk. Op een enkele na, maar ja, als het goed is worden die als christenen beschouwd. Door mij in elk geval en door hen zelf was dat ook altijd zo. Dat ze zich als christenen beschouwden, dus ik laat het daar maar bij. Ik heb geen behoefte om dat anders te benoemen. Maar het is een ongelovig volk, ja, tot in onze dagen. En daar, aan dat beginsel, aan dat probleem, die problematiek, hangt eigenlijk de hele christelijke theologie, nota bene, daarom is het wisselwrachtig belangrijk. De vraag is namelijk of God trouw is aan zijn beloften aan Israël. En de antwoorden daarop, de argumenten heen en weer, ja, dat zijn er zoveel dat ik ze onmogelijk allemaal kan bespreken. Het is ook hier waarschijnlijk nu ook niet de gelegenheid daarvoor. Maar in de eerste plaats volgt dan dat men die beloften aan Israël niet kent. Dus het valt ook dan niet op dat de Heer niet trouw is aan zijn beloften, maar ook niet dat hij wel trouw is aan zijn beloften. En het volgende punt is dan weer dat men zegt, nou, de beloften waren aan Israël, maar Israël was ongelovig. Maar nou switcht men van de term Israël naar Juda. En daar zit het probleem, hè. Israël was ongelovig. En toen doet hij zijn werk aan de kerk. Dat is dan in de plaats van Israël gekomen. Hetgeen redelijk goed te bewijzen is trouwens. Of het is het geestelijke Israël. Hetgeen ook goed te bewijzen is. Echt wel. Oh, het is ook te bestrijden. Dat is ook goed te doen. Maar voor die opvattingen vind je wel een bijbeltekst. En daar kom je dus uiteindelijk nooit meer uit. En dan is het nog de vraag, als je aanvaardt dat de Heer het Joodse volk, onder de naam Israël eventueel, heeft losgelaten. En dat de kerk daarvoor in de plaats is gekomen. Of dat Gods werk nu niet via het Joodse volk, maar via de kerk gebeurt. Dan is de volgende vraag of het ooit nog weer anders wordt dan. Want als het één keer gewisseld is, kan het dan nog weer teruggewisseld worden eventueel in de toekomst. Dat is wat het is. Ja, dat soort problematiek. Maar ja, men is een deel van de Bijbelse geschiedenis en profetieën kwijtgeraakt. En al filosoferend en argumenterend probeert men problemen op te lossen. Maar daar kom je dus nooit meer uit. Vroeger nam ik ze serieus, dit soort discussies. Tegenwoordig al helemaal niet meer. Maar ja, dat ligt aan mijn leeftijd, hoor. Dus op den duur hou je daar een keer mee op. Van ja, jongens, doe je huiswerk, begin maar overnieuw te lezen in de Bijbel. Kijk maar naar de geschiedenis, zoek het maar uit. En als je het dan niet ziet, ja, sorry. Maar je bent van harte welkom op mijn lezingen. Dan leg ik af en toe wat uit. En dat meen ik serieus, hoor. Want discussie daarover, dat heeft niet zoveel zin. Dit is een scheuring, een splitsing, een uiteengaan waarvan de Heer zegt, is door mij gebeurd. En de spanning tussen de twee en de tien stammen is altijd gebleven. De verwantschap trouwens ook. Zeg maar. Maar de jaloezie ook. En daar wordt bij gelegenheid naar verwezen, ook in de Bijbel. Hè? Dat in de toekomst, in de wederkomst van Christus, die jaloezie, de nijd tussen Efraïm en Juda zal verdwijnen. Maar het bestaat nog steeds. De afgelopen weken kreeg ik nog wel eens berichten van christenen, oprechte christenen, die dan heel enthousiast vertelden dat ze loofhuttenfeest gevierd hadden. Of loofhuttenfeest gevierd hadden. Sukkot moet je tegenwoordig zeggen natuurlijk. Een beetje Hebreeuws hoort erbij. Enzovoorts. En met de oudere broer. En zelfs mensen die dan in Israël dat gaan doen. In de staat Israël bedoel ik. En met de oudere broer, van wie we veel geleerd hebben en veel kunnen leren. En zo, en dan bedoelen ze Juda mee. Maar ja, oudere broer. Efraïm was jonger dan Juda, dat is waar. Maar Efraïm kreeg het eerste geboorterecht. En Juda het koningschap, maar ja, dat wacht nog op de toekomst. Dus doe maar weer. Het zijn zulke moeilijke dingen. En ja, oké, dat doe je dan maar als je dat wil. Dat is, het is niet verboden. Maar ik kan het toch moeilijk begrijpen dat je de mensen die per definitie ongelovig zijn, niet maar ongeïnteresseerd of wat dan ook, maar per definitie ongelovig zijn, daarom heten ze Joden. Ze zijn niet christenen. Ze wijzen de Heer Jezus als de Messias af. Dat zit in hun naam, hun nomenclatuur. Daar komen ze niet vanaf. Dat is nou eenmaal zo. Die keuze moeten ze dus op een of andere wijze maken. Of ze weten waar het over gaat. Nee, meestal niet. Maar daar verandert het niks mee. Dat is hun eigen verantwoordelijkheid. En om daar dan mee feest te vieren uit christelijke motieven. Nou, het enige motief wat ik kan bedenken is dat je kans ziet om ze het evangelie te brengen. En ze te laten zien hoe al deze dingen in de Bijbel, wat zij de Tanach noemen, het Oude Testament, wel degelijk beschreven staan in klare taal, maar ook in bijzonder op deze bijzondere manier. Hebben jullie dat nog? Maar ja. Mijn ervaring is, zodra de Bijbel echt een plaats krijgt in de geschiedenis en verband houdt met de geschiedenis, dan haak ik mij af, want het moet een religieus boek blijven waarvan je niet kunt aantonen dat het echt gebeurd is. Er mag geen enkele aanwijzing zijn dat het überhaupt echt gebeurd is, enzovoorts. Laat staan dat het, nou ja, in de geschiedenis een plaats heeft, zal ik maar zeggen. Men wil dat niet weten, dan komt het kennelijk veel te dichtbij. Nou ja. Hoe dat ook zij, Sichem. Dat het daarna misgaat in Sichem. Nou ja, het is het begin van wat heet de afgoderij van Jerobeam. En daarmee van Israël. U weet hoe het is met het gouden kalf enzovoorts. Ik moet u zeggen, ja, de gouden kalf. Het gouden kalf uit de geschiedenis van de uittocht uit Egypte, zal ik maar zeggen. Het gouden kalf is sowieso een uitbeelding van het judaïsme. De zelfgemaakte godsdienst. Op het moment, nou totaal het verkeerde moment, zal ik maar zeggen. Op het moment dat het oude verbond aanbreekt, maken ze er zelf een kalverdienst van. Dat het hier met de tien stammen ook gebeurt, op dezelfde wijze eigenlijk. Want dat is het gewoon, het is weinig origineel. Dan moet ik u zeggen, ja, dat zat er wel in. Maar er blijft dus de uitbeelding van hoe beide volkeren zich overgeven aan afgoderij feitelijk. Aan een alternatief. En het lijkt ook nog op elkaar, want het hangt met elkaar samen, deze dingen. Maar het verschil is er. En daarna krijg je de geschiedenis van die hand, van grijpen. En dan blijft die hand staan, weet u wel, die verstart. En dan kan Jerobeam zijn hand niet meer terugtrekken. Heb je dat nog? Dan staat het werk dus een poosje stil. Dat is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. En dan kom je het Nieuwe Testament ineens in de synagoge. En er is iemand met een verdorde hand, die er ook niks mee kan. En dan wordt die hand genezen. Begrijp je wel? Daar is verband tussen, dat is een teken. Grijpt vanuit het Nieuwe Testament terug naar het Oude. Het is de verwijzing naar het Oude Testament, is een geschiedenis. En als die hand genezen, wat betekent dat de geschiedenis van het werk des Heren aan het instammen van Israël weer verder gaat? Maar toch, na verloop van tijd. Achter deze scheuring van het Rijk ligt natuurlijk ook de splitsing die Jacob aanbracht in zijn familie toen hij Esau tegemoet trok. Of andersom, toen Esau hem tegemoet trok. Toen hij na 20 jaar terugkwam uit Paddan Aram. Of hoe het maar heette. Hij splitste zijn familie in twee kampen, weet je dat? Met het idee van als Esau vijandig zou zijn en zou toeslaan en zo'n kamp zou vernietigen, had hij altijd nog een kamp, een deel van de familie, achter de hand. Voor je ethiek is het niet prettig, wat moet je daarover zeggen? Had hij naar onze moderne maatstaven, had hij dat nooit zo mogen doen. Want dat is discrimineren, toch? Enzovoort. Maar ja, daar kom je niet ver mee. De zaak is gewoon dat het profetisch is en dat de Heer zelf zijn volk, Jacob, Israël, gesplitst heeft in twee kampen met precies ditzelfde idee. Gaat het met de ene fout, heb ik de andere nog achter de hand. En verder reikt het ook niet, dit is wat het is. En terwijl het dus met het Joodse volk, om zo te zeggen, misliep omdat het niet tot geloof kwam, maar de voorkeur gaf aan Edomitische beginselen, die van Esau. De wet bedoelde ik eigenlijk, maar dat kan ik zo gauw niet uitleggen, dat het zo in elkaar steekt. Toen had de Heer altijd nog een ander deel van Israël achter de hand. Onder andere namen, voor een deel althans. In ieder geval niet onder de naam Israël, maar hij had het wel. En daar wordt de gemeente uitgeformeerd, officieel. Langs de andere route, via het eerstgeboorterecht van Israël, Efraïm namelijk. Dan wel Jozef in onze dagen. Die twee kampen, dat heet Mahanaim. De plaats noemde hij zo, Mahanaim. De twee kampen, de twee legerplaatsen. Die plaats speelt nog een rol in de geschiedenis, want als David moet vluchten voor Absalom, dan vlucht hij ook de stad uit, Jeruzalem uit, over de Olijfberg, door de Araba, naar wat tegenwoordig Jordanië heet, maar naar Mahanaim. En in die stad vestigt hij zich dan, totdat Absalom inderdaad omgekomen is. Maar Absalom is, net als Saul, een beeld van de wet. Aantrekkelijke figuur, een gewenst man, om zo te zeggen. Heilig, rechtvaardig en goed. Maar de wet is gelegd op het vlees en daarom zwak. En onprofijtelijk, zegt Hebreeën 7 daarover. Enzovoorts. Maar Mahanaim, want dat is het hele punt, hè. Als het Joodse volk vasthoudt aan de wet, doet hij zijn werk langs een andere route. En Mahanaim is daar de uitbeelding van. En het leidde inderdaad daarna weer tot de wederkomst van David, natuurlijk naar Jeruzalem. En de vereniging van de beide huizen van Israël, Juda en Efraïm. Daarover wordt in die geschiedenis dus dan ook gesproken. Die twee zijn jaloers op elkaar, die zitten elkaar dwars. Efraïm en Juda. Lees de geschiedenis maar na, het is net zo'n verhaal. En daar gaat het maar om. Dan heb ik eventueel, om het volledig te houden, nog 1 Kroniek 6 voor u. Dat is waar gesproken wordt over de levieten, dan wel de priesters. Hun afstammelingen, geslachtslijnen, wat het maar is. Maar in 1 Kronieken 6 lezen wij in vers 67 over Sichem. Het vers luidt: want zij gaven hun van de vrijsteden Sichem en de voorsteden op het gebergte van Efraïm, etc. Waarmee maar gezegd moet zijn dat Sichem beschouwd wordt als een Levitische stad. Want u weet, Levi, de stam van Levi, had geen eigen grondbezit. Het land was verdeeld in 12 delen. En dat was voor 12 stammen van Israël. Levi kreeg geen eigen deel omdat de levieten geacht werden doorheen het hele land, namelijk onder alle stammen te wonen. Dat is inclusief de priesters die per definitie levieten waren. Maar er waren 6 steden die onder het gezag stonden van Levi. Dat waren de vrijsteden, 3 aan de westkant en 3 aan de oostkant van de Jordaan. En Sichem was er daar één van. En de aardigheid is daarna weer dat als wij het beginsel van de vrijstad onder ogen krijgen, dan zou tot ons moeten doordringen dat die vrijsteden een beeld zijn ook van de situatie in onze tegenwoordige bedeling. Degene, niet noodzakelijk de moordenaar, maar wel de doodslager. Is er een wetgeleerde in de zaal die het verschil kan uitleggen? Mooi. De doodslager, dat is degene die wel doodgeslagen heeft, maar buiten schuld. Dus het heet dood door schuld. Althans binnen het bijbelskader. Maar zo iemand is toch verantwoordelijk, want het is wel schuld. Al was het dan zonder opzet. En zo iemand valt dan onder de wraak van de bloedwreker eventueel. De Goel. Het hoofd van de familie, de getroffen familie. Maar de schuldige, om zo te zeggen, heeft een alternatief. Hij kan namelijk vluchten naar een vrijstad. Voor dat doel moet er een bewegwijzering zijn zelf, staat in de Bijbel. Een bewegwijzering naar die vrijsteden, zodat men ze vinden kan. Ik weet waar ze is. En daar in zo'n vrijstad, daar valt hij niet meer onder de wraak van de bloedwreker, maar moet hij voor het gerecht van de levieten, dan wel de priesters, verschijnen. En als dan vaststelt dat de man valt binnen de normen, dat wil zeggen, het was geen opzet, maar het was een ongeluk, om zo te zeggen, dan mag hij blijven wonen in de vrijstad. Dat is zijn positie en daar is hij vrij voor de wraak van de bloedwreker. En als eenmaal de hoge priester gestorven is, dan is hij helemaal vrij van de wraak van de bloedwreker. Maar goed. Maar het is een uitbeelding van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Waar moet de Jood, de Israëliet, de mens, maar begin bij de Jood, naartoe? Zeker de Jood, want u weet, Vader vergeef het, en want zij weten niet wat zij doen. Het was niet met opzet, ze wisten niet, het is fout gegaan. Bovendien, het is een gebeurtenis die valt binnen het kader van Gods plan. Dus wat kan je ze nog verwijten eigenlijk? Nee, dat is ook een discussie, die bestaande, heel lang al. En het antwoord is ja, maar het volk heeft dat wel gedaan. Maar het kan ontkomen aan de wraak, de toorn van de bloedwreker, wanneer het zich meld bij de priester in de priesterstad, in de vrijstad enzovoorts. En dat is in de praktijk de gemeente. Was dat een uitbeelding van? Dat is niet nieuw hoor, dat is in het verleden ook wel beschreven, deze dingen. En dus, Sichem gaat weer over onze tijd, al heb je dan natuurlijk nog 5 andere vrijsteden. Maar daar heb ik het nou niet over. Dan hebben we nog, hier stond 6 vers 67, Sichem en haar voorsteden op het gebergte van Efraïm krijgen zij, de levieten. En in, er staat bij, in het gebergte van Efraïm en in 7, hoofdstuk 7, lezen wij over de nakomelingen van Efraïm. Dat is vanaf vers 20. En dan staat er in vers 28 vermeld, Sichem en haar onderhorige plaatsen. Hier wordt namelijk beschreven wat wordt toegewezen, of was toegewezen, aan de stam van Efraïm. En er staat dus weer uitdrukkelijk bij dat Sichem daarbij behoort. Dan hebben wij 2 kronieken 10. Maar 2 kronieken 10... daar staat boven scheuring des rijks. Met andere woorden, de inhoud van het hoofdstuk komt overeen met 1 Koningen 12. Dus daar hoef ik verder niks meer aan toe te voegen. En dat was dan ongeveer de geschiedenis van Sichem zoals vermeld in de Bijbel. Maar ik heb nog wel voor u Psalm 168. Ik ontkom er niet aan om dat te zeggen. Vers 8. Dat wil zeggen Psalm 60 vers 8 en Psalm 108 vers 8, want die zijn identiek. Dus dan krijg je Psalm 168 vers 8. En ik zoek Psalm 60 dus, om te beginnen. In Psalm 60 lezen wij in vers 7, om ergens een draad op te pakken. Opdat uw beminden zouden bevrijd worden, geef heil. Geef Yeshua. Geef Jezus. Matuma. Dat staat er eigenlijk. Hè? Geef heil. Door uw rechterhand. En verhoor ons. God heeft gesproken in zijn heiligdom. Ik zal van vreugde opspringen. Ik zal Sichem delen en het dal van Sukkot zal ik afmeten. Waarna volgt Gilead is mijn en Manasse is mijn. En Efraïm is de sterkte mijns hoofds. Let op, Sichem, Sukkot, Gilead, Manasse, Efraïm. Heeft allemaal van doen met de 10 stammen van Israël. Die termen, namen. En daarna heet het, en Juda is mijn wetgever, want Juda is de koninklijke stam. De wetgever is de koning namelijk. Enzovoorts. En vervolgens Moab is mijn waspot en op Edom zal ik mijn schoen werpen. Enzovoorts. Dat is beeldspraak, maar het betekent zoveel als Moab en Edom zullen onderworpen worden. En de Palestijnen, de Filistijnen ook, want daarna staat er juich over mij, o gij Palestina. Dat is wat wij de Gazastrook noemen in onze dagen. Het land van de Filistijnen. Enzovoorts. Wat besproken wordt hier is dus een herstel van Israël, of althans een bekering van Israël en de ondergang van de vijanden. En daarna moet ik zeggen, nou ja, het is natuurlijk maar een korte psalm en het zijn losse kreten. En wellicht zijn ze ontleend aan wat David in zijn tijd heeft meegemaakt, want het is een Davidische psalm. Maar de betekenis voor ons van die psalm is natuurlijk de profetische. En daarmee gaat het dus over wat in de toekomst zal gebeuren. En de eerste naam die genoemd wordt is inderdaad Sichem. Ik zal Sichem delen, maar het kan ook zijn, Sichem zal mijn deel zijn. Mijn geschenk, mijn cadeau. Want een deel in de Statenvertaling is ook een cadeau. Iets wat men toegedeeld krijgt, of wat je deel is, enzovoorts. En ik hoop dat u begrijpt dat zulke korte zinnetjes, die dan ook nog in hoge mate overdrachtelijk zijn, dat wil zeggen ze een soort metaforen, dan die zijn heel moeilijk te vertalen. Dus dat moet je als vertaler. Dus daar vraag ik dan maar begrip voor en daarna zeg ik, nou ja, ik zou vertalen met Sichem is mijn deel, in plaats van ik zal Sichem delen. En Sukkot zal mij afgemeten worden. En Gilead is mijn, kijk, dan heb je ook geen stijlbreuk, blijft zo, hè. Gilead is mijn, dus dat wordt ook niet als een wetgever, als een, wordt niet een werkwoord ingezien of zo. En Manasse is mijn, want Gilead is de overkant van de Jordaan, is oostelijk van de Jordaan, waar Manasse woont. Maar Manasse en Efraïm, waarin Sichem ligt, dat zijn de beide grote stammen uit Jozef. Samen vormen ze veruit het grootste deel van heel Israël, überhaupt. Maar het gaat over Israël in de eerste plaats en daarna pas over Juda. Het is Sichem, Sukkot, Gilead. Dat is waar de halve stam van Manasse woont, aan de oostzijde van de Jordaan. En dan Manasse in zijn geheel. En dan nog een keer Efraïm, waarin Sichem ligt. En oh ja, dan heb je ook nog Juda. En Juda is mijn wetgever, duidt uiteraard op Juda die het koningshuis voortbrengt. En waaruit de Heer zelf als koning zou voortkomen, namelijk profetisch gezien. Wat gaat er maar waarom dat hier Sichem genoemd wordt. Je vindt dezelfde stanza in Psalm 108, vers 8. Het is volkomen identiek. Want dat wist u misschien niet, maar zo doen die tekstschrijvers dat. Hè. Als liederen zijn, wordt wat heen en weer geschreven. Ik heb er een redelijke studie van gemaakt, hoe die mensen dat doen. En ze schrijven eens een tekst, er komt wat in ze op, ze schrijven het op, ze kunnen er niks mee. Pas voor iemand bestemd misschien, maar die wil het niet hebben, of die zijn naam, nee. En dan verdwijnt het in de trunk, heet dat, in het Engels, in de koffer, in de kist. En dan na verloop van tijd, soms na verloop van jaren, komt er zo'n tekst weer uit, er wordt één woord veranderd. En dan is het ineens een prachtig lied. Zoiets. Ik ga u daar geen voorbeelden van geven. Als u het eenvoudiger wil houden, neemt u gewoon de volkse kant van het verhaal. Dan komt u terecht bij Hank Williams. Die heeft nogal wat geschreven, maar die teksten kun je makkelijk nakijken. Het zal je gedacht zijn hoe vaak in verschillende songs dezelfde regels, zelfs dezelfde coupletten voorkomen. Want als je het nog platter wil hebben, dan kom je terecht bij de blues. En daar zijn, ja, daar bestaat één couplet maar uit twee regels eigenlijk. Waarvan de eerste herhaald wordt. En die luiden nemen elkaars regels, elkaars zinnen over zo verschrikkelijk veel. Dat je hoort een regel en ook een melodie, maar je hebt geen idee welke song het is. Omdat die melodieën, ja, die zitten ook aan een akkoordenschema vast dat altijd hetzelfde is. Dus het is gewoon uitwisselbaar. Bij Hank Williams had je dat ook sterk. Maar bij mensen als Gershwin enzovoorts, en Cole Porter, wie het maar waren, die jongens. Ja, het zijn fantastische tekstschrijvers, vind ik persoonlijk. Maar die songs hebben vaak een lange geschiedenis. Omdat het wordt wat gemaakt en het verdwijnt weer, het wordt weer gebruikt. En het wordt daarna nog een keer gebruikt, want het werd gebruikt voor musicals. De grote tijd van de Amerikaanse musicals. En soms ziet u dus op een grammofoonplaat ook staan. Dat is een song dat die komt uit die en die musical. En soms staat er dan ook bij dat die later weer gebruikt is in een andere musical. Die dingen gebeuren allemaal. Hè. Nou ja. Dat u dat weet. Maar de psalmist doet dat ook. Want er zijn nogal wat psalmen die heel wat met elkaar gemeen hebben. Waar ze soms hele delen gewoon letterlijk zijn overgenomen. Dat is verder niks bijzonders. Maar het is een versterking van de gedachte als zodanig. Dan hebben we Sichem nog in Jeremia 41. Jeremia, dat is bij de ondergang van het tweestammenrijk, nadat het tienstammenrijk al veel eerder ten onder was gegaan. En in Jeremia 41 lezen wij over: er kwamen lieden van Sichem, van Silo en van Samaria. 80 man hebben de baard afgeschoren en de klederen gescheurd en zichzelf gesneden en de spijsoffer en wierook waren in hun hand om in het huis van de Heer te brengen enzovoort. Dat was bij de ondergang van het tweestammenrijk, maar er kwamen mensen uit het gebied van het tienstammenrijk die zich daarmee bemoeiden. Meer ga ik daar niet over zeggen, omdat ik dan de hele geschiedenis moet uitleggen en dat is nogal wat. En het voegt eigenlijk niks toe aan het idee waar we het nu over hebben. Het gaat erom dat ook bij de ondergang van het tweestammenrijk nog wel degelijk gedacht wordt aan Samaria en Sichem, de grote steden. Zijn dat de dominante steden uit de historie van het tienstammenrijk? Maar het waren nu Samaritanen feitelijk, hè? Die daar woonden. En die hebben dan weer een link met Johannes 4, maar dat was ik nog niet. Want ik moet u nog even noemen Hosea 6, vers Hosea 6, vers... Nou ja, vers 8 dan maar even. Gilead wordt daar genoemd. Die noem ik alleen maar omdat we hem net tegenkwamen ook in Psalm 108 en Psalm 60. Gilead is een stad van werkers der ongerechtigheid. Dat is dus van Manasse, feitelijk. Zij is betreden van bloed, gelijk de bende der straatschenders op iemand wachten, alzo is het gezelschap der priesteren. Zij moorden op de weg naar Sichem. Op de weg naar Sichem. En daarna zie je een afschuwelijke zaak in het huis Israëls. Al daar is Efraïms hoererij, Israël is verontreinigd. Ook heeft u, o Juda, een oogst gezet als ik de gevangenen mijn volks wederbracht. Enzovoort. Hosea is een profetie in het algemeen helemaal over het tienstammenrijk. Juda komt slechts zeer terzijde, terloops heet dat, erin voor. Maar is geen onderwerp van de profetie. Hosea trapt op onder het tienstammenrijk en daar spreekt hij dan ook inderdaad over. Maar de weg naar Sichem is de weg eigenlijk naar, nou ja, naar het nieuwe verbond, naar de vestiging van het Messiaanse Rijk, of wat het maar wezen mag. Het is op zijn minst de verwijzing naar Abraham en dus de beloften die aan Israël gedaan zijn. Maar in plaats dat men de Heere dient of iets dergelijks, doen zij daar schandelijke daden, staat er in vers 9. Zij moorden op de weg naar Sichem, waarlijk, zij doen schandelijke daden. En dat is het dan. En ik denk dat ik nu zo'n beetje alle schriftplaatsen wel genoemd heb. Even kijken. Ja. Dat is de weg naar Sichem. Maar de weg naar Sichem kom je ook tegen in Richteren 21. Die heb ik vorige keer aangehaald aan het eind van de avond. Dat was bij die gelegenheid waarbij de stam van Benjamin enige dames moest schaken. Weet u nog? Bij de uitroeiing van de stam van Benjamin enzovoorts. Nou goed, dat was wat het Oude Testament betreft. In het Nieuwe Testament vinden we alleen nog Johannes 4. Daar is het enigszins ondergesneeuwd, om zo te zeggen, omdat het niet Sichem heet, maar Sichar. De reden schijnt simpelweg te zijn dat Sichar de Chaldeese naam is. Maar ja, sommigen zeggen dat er gewoon verwarring is en onduidelijk geschreven is in het Hebreeuws. En toen veranderde de naam van Sichem naar Sichar, omdat men de M en de R verwisselde. Maar ja, hoe dat ook zij, iedereen kan weten dat het gaat over Sichem. Want daar wordt bij vermeld dat hij ging door Samaria, dat is wat wij nu de Westbank noemen. Hij moest door Samaria gaan, dat is dus het gebied van het tienstammenrijk. En Samaria als stad was de hoofdstad van het tienstammenrijk onder Achab, onder Omri eigenlijk. Onder Jerobeam was het Sichem nog, later werd het Samaria. Maar hier vind je, hij moest door Samaria, het ommeland om zo te zeggen, van Samaria gaan. En hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sichar. En dat het Sichem is, blijkt, want er staat nabij het stuk land, het welk Jacob aan zijn zoon Jozef gaf. En aldaar was dan ook de fontein van Jacob. Die is er nog steeds, naar het schijnt, alleen... Tot mijn spijt heb ik de locatie nooit kunnen bezoeken, omdat het tegenwoordig Palestijns gebied is en dat schijnt dan te gevaarlijk te zijn. En in principe kun je er wel naartoe, maar die gidsen of die reisbureaus die willen die daar gewoon niet brengen. Alleen dat zeggen ze dan niet. Ze zeggen gewoon, nee, is te gevaarlijk. Voor je eigen veiligheid. Nou ja, en dus kom je er niet. Toen maar, Nablus is de moderne naam. Maar het is nabij het stuk land het welk Jacob aan zijn zoon Jozef gaf. En die dingen staan hierbij om natuurlijk te verwijzen naar oudtestamentische geschiedenis en oudtestamentische uitspraken hieromtrent. Want Sichem ligt bij dat stuk land waar Jacob zijn hutten bouwde, Sukkot, dat is de naam Sukkot. Dat heb ik net niet gezegd toen ik Sukkot tegenkwam, maar dat is zo. Jacob vestigde zich daar, woonde daar in hutten, Sukkot, bij Sichem enzovoorts. Maar dat was dus de oorspronkelijke woonplaats van Abraham en het blijft die functie houden. Bij Sichem, bij Sichar, ligt het eerstgeboorterecht verankerd. Het is de plaats van Jozef en het is bij dat stuk land dat een soort garantie is, een uitdrukking is van het eerstgeboorterecht van Jozef. Zo gaat dat. De zonen van Jacob kregen hun erfenis, of hoe je dat maar noemen moet. En Jacob zegt, maar voor Jozef heb ik nog specifiek dit. Iets wat helemaal niet gedeeld kan worden en dus gaat het mee met het eerstgeboorterecht. En dat was dit stuk grond. En u weet het, als er dan al iets blijvends is in de wereld, dan zegt men de goud, zilver of kostelijke stenen, maar u weet, die dingen worden ook geroofd en omgesmolten en wat het maar is. Materiaal is blijvend, maar toen maar. Maar als er al iets blijvend is, dan is het onroerend goed in de zin van grond. Want de gebouwen erop ook al niet. Vandaar dat grondspeculatie, ja, als je geld wil beleggen, moet je beleggen in grond. Het is vreemd genoeg, want het is ongeveer het enige wat er gratis is. Het is gewoon gratis, het ligt daar. Maar je kan er een hek om zetten, je kan het laten beschrijven, je kunt het verhandelen. Ik moet altijd grenzen bij die makelaars, weet u wel. Die hebben goede handel. Die blijft gewoon staan. Daar hoeven ze niks aan te doen. Ze hoeven het niet in te pakken, niet af te leveren. Ze kopen en verkopen het enzovoort. En een jaar of 7 later gemiddeld weer. Zo gaat het toch? Want het blijft waardevast. Betekent ook dat als je de maffia zoekt, en die moet je daar ook zoeken in die wereld. Onroerend goed. Geld. Ik heb trouwens een projectontwikkelaar gekregen, die heeft mij uitgelegd dat als je dan toch je geld belegt, ze zeggen in stenen, zeggen ze dan. Je moet het beleggen in stenen. En dan bedoelen ze ook wel edelstenen mee, maar gewoon ook bakstenen hoor, gewoon grond. En die stenen, heeft de projectontwikkelaar mij ook uitgelegd, die stenen, oh, die liggen soms in de weg en haal je ze weg. Dus dan kopen ze een stuk grond, staan gebouwen op. En hoe mooi de gebouwen ook zijn, ze gaan plat. Want er moet iets groters op. En vooral hoger. En dan heb je meer wat je verkopen en verhuren kunt. Enzovoort. Zo gaan die dingen. Maar onroerend goed. En als je daar komt, niet alleen is die bron er nog steeds, die fontein van Jacob, met zijn vaste wateropbrengst, hetgeen in dat land dan toch echt wel heel bijzonder is. In droge tijden, in natte tijden, ding loopt gewoon door. De fontein van Jacob is profetisch, want een fontein, een bron, een wel, staat voor de beloften Gods, het beloofd leven, immers. Maar een stuk, ja, dit is een stuk van Jozef, eerstgeboorterecht. En op die locatie kom je dan die vrouw tegen, zodat je nou weet dat die vrouw van Samaria, zij heet zelfs zo, hè? Ze heeft geen andere naam, de Samaritaanse vrouw van Samaria, moet noodzakelijk een uitbeelding zijn van de 10 stammen van Israël. Vandaar dat de discipelen, de Joden, zijn er ook niet bij. Die worden weggestuurd door de Heer. En is de Heer alleen maar die Samaritaanse vrouw bij deze fontein, waar ze water komt halen enzovoort. En daar krijg je die hele geschiedenis over wie bent u en nou, het water des levens. Oké, de Messias. En de vrouw wist ervan dat die komen zou enzovoorts. Uit Samaria. Kortom, het bevestigt de betekenis van de stad Sichem. Bovendien mag u niet ontgaan dat de inwoners van die stad tot geloof komen. Officieel. En dan heten ze niet eens Sichemieten. Dat is vers 39. Daar staat: en velen der Samaritanen uit die stad geloofden in. Uit die stad. Welke stad? Blijft toch een beetje verborgen. Hè? Maar toe maar. Velen der Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord der vrouw die getuigde. Hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Ontleend aan de beloften aan Mozes. Maar toen wel. En als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, baden ze hem dat hij bij hem bleef. En hij bleef al daar 2 dagen. Hetgeen natuurlijk de uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling. Heb je dat nog? En daarna sturen ze die vrouw weg zo van, ja, we hebben hem zelf gehoord. Wij geloven niet meer om uw zeggens wil, maar we hebben hem zelf gehoord. Zodat het middel waardoor het evangelie, zal ik maar zeggen, daar in Samaria kwam, dat wordt aan de kant geschoven alsnog. Maar ja, zo is het in onze bedeling ook gegaan. Want hoe komt eigenlijk het evangelie hier in West-Europa terecht? Hoe was het hier terechtgekomen? Hoe kwam het bij de teenstammen terecht? Want dat is, is dezelfde vraag. Dat zijn we vergeten. Dat weten we niet meer. En het was ook nog in hoge mate door een dame trouwens. Die we ook niet meer kennen. Dat noemen ze een vrouw die hier. Nou ja. Maria Magdalena. Haar identiteit hebben we weggeredeneerd trouwens ook nog. Maar die heeft haar stempel erop. Vandaar dat je overal die naam tegenkomt. In Frankrijk heeft elk dorp en elk stad heeft wel een straat die daarna genoemd wordt. Is een kerk die daarna genoemd wordt. Of wat dan ook maar. Meer dan u zou vermoeden. Nou, meer dan ik vermoed had, moet ik dan maar zeggen. Maar we zijn het kwijt. En dat daadwerkelijk ook ene Jozef. En dat was niet alleen maar symboliek, maar ook daadwerkelijk deze kant op gekomen is. Ja, dat nemen we niet serieus eigenlijk. En toch, het staat ook niet helemaal letterlijk in de Bijbel, maar het scheelt ook niet veel. Dat wil zeggen, als je de Bijbel bestudeert, kom je daar vanzelf op. Maar deze geschiedenis is daar de uitdrukking van, ja. Nou ja, voor de volledigheid zou ik nog moeten noemen Handelingen hoofdstuk 7. Dan heb ik ze denk ik allemaal gehad. Handelingen 7, dat is in de rede van Stefanus. Dat is ook op de drempel der gebeurtenissen. Stefanus, zijn naam betekent zoveel als de kroon. Stefanus die men niet moet. Stefanus die gestenigd wordt via het Joodse Sanhedrin. En het is meteen de introductie van Saulus die een Paulus wordt enzovoorts. Dus het is wel degelijk een overgang in de geschiedenis op zeker niveau. Maar in zijn redevoering meldt hij Sichem. Want er staat in vers 15. Jacob kwam af in Egypte, hij stierf, hij zelf en onze vaders. Dat is het begin van de ballingschap in Egypte in de tijd. En ze werden overgebracht naar Sichem en gelegd in het graf, het welk Abraham gekocht had voor een som gelds van de zonen van Emor, Hemor, Gamer, de vader van Sichem. En u ziet er een reeks tekstverwijzingen onder staan. Want dit stuk grond was dus al in het bezit van Abraham. Althans een deel ervan was in het bezit van Abraham vanwege dat graf. En het is later een stuk grond waarvan Jacob zegt dat hij het gekocht heeft. En waarvan hij ook zegt dat hij het veroverd heeft. Dus er heeft zich nogal wat afgespeeld rondom dat stuk grond. Maar ook dat heeft een profetisch karakter. Want dat betekent dat door de tijden heen ben geneigd is geweest om afbreuk te doen aan deze belofte met betrekking tot dat eerste geboorterecht van Jozef. Maar het is niettemin blijven bestaan. En tot in onze dagen is daar de Jacobsbron als herinnering aan deze oude geschiedenissen van Abraham enzovoorts. Kortom, waar je Sichema tegenkomt, is het de verwijzing naar het aanbreken van het nieuwe verbond en wat ermee samenhing. Aan de ene kant het ongeloof van Juda, maar aan de andere kant dat de beloften vervuld worden via de andere tak, via het andere huis van Israël. Nou, daar moeten we het voor vanavond weer bij laten. En misschien gaan we dan volgende keer weer terug naar Genesis 12. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor dat profetisch woord dat zeer vast is. Dat we in alle vrijmoedigheid mogen en kunnen lezen en geloven. Maar dat we ook in alle vrijmoedigheid mogen onderzoeken en schrift met schrift en profetie met profetie mogen vergelijken. Om te zien hoe eensluidend uw woord is. Hoe dat woord één geheel is en ons spreekt over uw heilsplan door de tijden heen. Zodanig ook dat wij moeten constateren dat u niet veranderd bent, maar dat u integendeel uitvoert dat plan wat u tevoren hebt vastgelegd. En we danken u dat u ons daar deelgenoot van gemaakt hebt. Niet op grond van geboorte of iets dergelijks en niet op grond van onze werken, maar eenvoudig door geloof in wat u gezegd hebt. En we danken u dat we op die grond genade hebben ontvangen. Uw kinderen zijn geworden. Deel hebben gekregen aan die gemeente van eerstgeborenen. En in het bezit gekomen van dat eerstgeboorterecht. Zodat we deel uitmaken van een gemeente van eerstgeborenen met hemelsburgerschap. En niet omdat wij het verdienden, maar eenvoudig vanwege het plan. Uw plan der eeuwen dat u ontwikkelt, afwikkeld, uitvoert in de loop der eeuwen. Daarom, Vader, we danken u in deze tijd te mogen leven. In weliswaar een duistere wereld, maar aan de andere kant te mogen wandelen in uw licht en waarheid, met het uitzicht op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wees u daarom ons nabij en richt u onze ogen op u, om Christus wil. Amen.